Heer Jezus, we danken u voor Bob hier. En we houden van hem, Heer, als broeder. Houden we van hem en ook als zuster houden we van hem. Heer, en ik wil hem zegenen zo, dat hij zijn verhaal mag vertellen. Van zijn leven en misschien ook van de Heer Jezus hier. En ik zegen hem daar ook mee. In de naam van onze Heer Jezus, dat het in ons leven ook wat mag doen. En ik zegen jou zo, Bob, ook in de naam van onze Heer Jezus.
Goedemorgen allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Bob Perijn en ik ben zendeling van deze gemeente, de ARK. Vandaag wil ik het met u hebben over roeping en zending. Ik vertel eerst mijn verhaal en daarna heb ik nog een presentatie op het scherm achter mij. En u ziet vanzelf. Wij zijn allen geroepenen van de Heer. Vaak weten wij niet waartoe wij geroepen zijn en welke gaven wij hebben gekregen. Ik lees even een paar bijbeltesten waarover roeping wordt besproken met betrekking tot ons christenen. En dan gaan we naar... dan gaan we naar Romeinen, hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus, aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn, genade zij u en vrede met God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Dan wil ik een stukje lezen uit Romeinen 9, vers 24. Ik doe even een aantal versen. Hen heeft hij ook geroepen, ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Alle volken. Dan gaan we naar 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes. Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Jezus, Christus Jezus. Aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn. En aan allen die in naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook. Bij hen en bij ons. Dan heb ik nog een tekstje uit Galaten 5. Wees niet bang, het wordt niet alleen maar een bijbelteksten. En dan Galaten 5 en dan vers 13 en 14. Broeders en zusters. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Weet wat Jezus heeft gezegd. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan ga ik nog even met u naar Matthäus, hoofdstuk 7, vers 7 en tot 12. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop. En er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt. en wie zoekt vindt. En wie klopt, voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hen daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, als je dat leest, dan sta je toch altijd klaar voor iemand. Als er iemand 's nachts op de deur klopt, doe je open. En nu begint mijn verhaal, oftewel roeping. Begin jaren 90 droomde ik ervan om arme, hulpbehoevende mensen te helpen. Ik was een dagdromer over dat onderwerp. Zo kwam Azië in mijn gedachten. En Filipijnen, Cambodja en Thailand. Het zat in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Ik was nog nooit in deze landen geweest. En ik droomde ervan om daar als vrijwilliger te werken of iets op te zetten. Met anderen durfde ik echt niet over te praten, want ik was veel te bang voor de reacties. Ja, er zijn zoveel mensen. Ja, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Maar er zijn toch maar heel weinig mensen die ooit de stap wagen om het te gaan doen. Ik vroeg me eigenlijk af van, hoe komt het toch dat het in mijn hoofd zit? Achteraf weet ik dat de Heer het mij heeft ingegeven. Maar dat was wel jaren later. Als kind ben ik grootgebracht in een Rooms-Katholiek gezin. Met een Rooms-Katholieke opvoeding en onderwijs. Zondags gingen we naar de kerk met het gezin. En na de kerk ging ik met mijn ouders en zussen naar oma. En dan gingen we voor een bakje koffie drinken. Koffie of thee. Eerst was het thee voor de kleintjes. En later werd het koffie. Nou ja, koffie. Het was eigenlijk een mok met melk met een heel klein beetje koffie erin en heel veel suiker. Afschuwelijk. Maar het naar de kerk gaan, dat is voor mij uiteindelijk echt een sleur geworden. De Eucharistieviering, zoals men in de Rooms-Katholieke Kerk de dienst noemt, die duurt ongeveer zo, tenminste in de kerk waar ik was, zo'n 3 kwartier. En de preek, dat duurde wel zo'n 10, mogelijk 15 minuten. En tijdens de preek keek ik een paar maal op mijn horloge. En dat was echt niet vanwege mijn uitzinnige interesse. Jarenlang was ik niet kerkelijk meer en ik vond ik had eigenlijk wel wat beters te doen. Ik had lekker mijn hobby wandelen. Ik vond wandelen heerlijk en zaterdags en vaak ook zondags ging ik ergens in Nederland en soms in België een rondje wandelen van 40, 50 kilometer, soms meer. En de jaren gingen voorbij en ik droomde verder over Azië. In 2002, toen werd ik uitgenodigd door een collega van OPG, waar ik toen werkte, om mee te gaan naar een dienst van de evangelische gemeente in Kokkengen. En ik ben met hem mee geweest. En dan moet ik zeggen, de diensten spraken mij toen heel erg aan. De eerste dienst die ik meemaakte, die duurde 3 uur, geen 3 kwartier, maar 3 uur. En achteraf merkte ik dat ik eigenlijk helemaal niet op mijn horloge had gekeken. Nou, dat zegt toch wel genoeg. De betreffende collega zei ook tegen mij dat de Heer wel eens tot haar sprak. Ja, daar had ik toch echt wel bedenking over. Daar denk ik van, nee. En zij wilde heel graag de zending in. Zij wilde graag naar Afrika en ik dacht naar Kenia. 14 dagen na de eerste dienst die ik daar meemaakte, ben ik weer geweest. En ik kom er in de ontvangstruimte. Komt er een wild vreemde naar me toe. En die zeggen ineens tegen mij, hallo, leuk dat je er weer bent. Ik schrok. Ja, in de Rooms-Katholieke kerk was ik gewend, je bent allemaal welkom, je gaat zitten, er is een dienst, je krijgt de zegen mee en gaat naar huis. Maar om zo een wildvreemde, hallo, welkom, leuk dat je er bent. Ik schrok echt. En moet ik zeggen dat de kerk in Kokkengen was voor mij eigenlijk helemaal niet zo praktisch. Ik woonde in Tiel, moest naar Kokkengen. Maar op de rit naar Kokkengen toe, in Utrecht, even naar een paar adressen wat mensen ophalen die niet zo makkelijk in Kokkengen konden komen. En dan de dienst die begon daar om 3:00 middags. En dan had je een dienst van 2,5 à 3 uur. Dan had je nog wat koffie en een koek erbij. En dan de mensen weer afleveren thuis. En ik was 's avonds laat thuis. En dan moet ik zeggen dat ik moest 's morgens altijd vroeg de deur uit. Ik moest een eind rijden van Tiel naar Zoetermeer. En ik moest altijd vroeg mijn bed uit, 5:00 mijn bed uit. Dus ik vond dat eigenlijk niet zo praktisch. Toen ben ik op een gegeven moment naar een gemeente hier in de buurt gaan zoeken. Ik heb 1 of 2 gemeentes in Tiel ben ik geweest. En ik ben nog naar een gemeente in Geldermalsen geweest. En toen was ik weer in Kokkengen. En toen was de spreker Hein. Hein Hoeré. En na de dienst, dan spreek ik met wat mensen daar. En ik sprak met iemand. Oh, waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Tiel. Ja, ik kom ook uit Tiel, zei hij. Ik ben op zoek naar een gemeente in Tiel. Nou ja, hij was bij een gemeente in Tiel. Ik moet zeggen, deze man, dat was Rista waar ik mee sprak. Rista Milesits. De meeste van jullie kennen hem wel. En zo ben ik eigenlijk in de Ark terechtgekomen. En dan in deze evangelische gemeentes, daar komen anders als in de Rooms-Katholieke kerk, komen vaak mensen uit het veld, zendelingen uit het veld. En bijvoorbeeld Hein Hoeré, co-kaptein en zoveel anderen. En ik hoorde hun verhalen aan en ik dacht eigenlijk van, dat is schitterend werk wat zij doen. Inmiddels was er in de Ark was er een fundamentencursus gestart onder leiding van Johannes Mulders. Zo leerde ik meer uit de Bijbel en zo leerde ik ook Johannes anders en veel beter kennen. En dat was ook de periode dat ik het verlangen kreeg om de Heer te gaan dienen. Wij als mensen willen graag ons pad zelf uitstippelen. Maar God heeft soms hele andere plannen met ons. Dat merk je ook nog in de rest van mijn verhaal. Mijn idee was altijd, als ik naar Azië zou gaan, eerst naar de Filipijnen. In de Filipijnen spreekt men over het algemeen goed Engels. Het is een Rooms-Katholiek land, dus daar heb je toch meer mee als de andere boeddhistische landen. Thailand en Cambodja. En het leek me de makkelijkste stap. En ik kende uiteindelijk toch niemand. Maar toen in 2004, toen ging het oudste echtpaar, familie Mulders, die gingen naar Thailand. Eerst op vakantie en later bleven ze daar langer. En toen dacht ik van Filipijnen, in Thailand ken ik iemand. Dus toen het laatste kwartaal van 2005 stuurde ik een e-mail naar Johannes Mulders. En toen schreef ik van, is het goed als ik in maart volgend jaar een bakje koffie kom drinken? En ik kreeg een mailtje terug met antwoord van, natuurlijk mag je koffie komen drinken, maar niet alleen koffie, je mag ook een hapje mee eten en we laten je de omgeving zien. En daarna stuurde ik hem een mail met de werkelijke bedoeling van mijn bezoek aan Azië. Ik vertelde hem dat ik graag wat wilde gaan doen in Azië, dat ik aan het werk wilde. Ja, toen was Johannes helemaal enthousiast. Dus zo op 26 februari 2006 ben ik naar Thailand gegaan. En heb ik eerst 5 dagen in Bangkok vertoefd. Als toerist. Wat toeristische zaken bekeken. En daarna ben ik naar Hoa Hin gegaan, waar de familie Mulders woonde. Johannes vertelde over de kerk waar hij was. Hij vertelde over dat hij een voedselprojectje had opgestart. Hij vertelde over Palau, over de vluchtelingen. En Hij is met mij naar Palau gereden. En in Palau hebben ze een bijbelschool. En dat is een school voor... het is niet zeg maar een basis bijbelcursus, maar het is een school waar men jeugd opleidt tot voorganger, evangelist, mensen die het verhaal van de bijbel kunnen gaan vertellen. Dus dat is een wat hogere opleiding. En zij zijn ook degene die, zeg maar, zij zijn zelf Karen, vluchtelingen. Ik spreek over Palau, spreek ik over vluchtelingen. En zijn ze zelf ook vluchteling. En er zijn in Palau, rondom Palau, best een hoop mensen die die problemen hebben. Hè? Mensen die gehandicapt zijn, of een weduwe met kinderen. Johannes had met Sophie samen, die hadden samen een project opgestart. Een voedselproject voor weduwe en wezen. We hebben een paar van die gezinnen bezocht. Nou, ik moet zeggen, het sprak me heel erg aan. En op de terugweg naar Hua Hin toe, het is ongeveer zo vanaf de Bijbelschool 60 kilometer, kwamen we bij een stuk, want er is een stuk vanaf Hua Hin naar Palau, een stuk jungle eigenlijk, waar een weg doorloopt. En zagen ineens een wilde olifant. Ik denk, hé, dat is leuk. Hé, Johannes. Was er heel wat keren heen en weer geweest. Die had hij nog nooit gezien. Die was ook heel enthousiast. Dus wij stoppen. En vlak naast die olifant. Olifant in de bossen. Levensgevaarlijk, maar dat weet ik nu. Het raampje open. Foto, foto, roepen Johannes. Foto, foto. En ik zei, ja. Ja, foto, foto. Nou, ik probeerde wat fotootjes te maken met mijn toen nog niet digitale camera. En toen gingen we weer. Nou, als ik je nu vertel dat er zijn best wel wat toeristen die af en toe weer stoppen voor die olifant. Want die hebben wel eens op zo'n olifant gereden. Die denken van, nou ja, dan kan ik daar ook wel stoppen. Maar een paar mensen per jaar overlijden er. Doordat, het zijn wilde beesten. En die zitten niet altijd op bezoek te wachten. Dus, maar dat was wel heel spannend, moet ik zeggen. En ik ben met Johannes daar naar de kerk geweest. Dat is de All Nation Christian Fellowship. En, door een Amerikaan was dat opgezet. De eerste Engelstalige kerk in Hua Hin. En moet ik zeggen, ik was heel erg enthousiast. En allerlei dingen met familie Mulders besproken. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil een beslissing maken. Ik wil gaan werken, maar ik wil dat zo spoedig mogelijk doen. En ja, ik had in mijn hoofd, ik had alle drie landen in het vizier. Filipijnen, Thailand, Cambodja. En ik vond van mezelf, ik kan pas een goede beslissing nemen als ik alle drie de landen heb bezocht. En dus ik denk, nou ja, de volgende keer dan ga ik naar Filipijnen, want dat was ik al van plan. Maar ik kan wel willen, maar de Heer heeft soms een andere weg voor je. Krijg ik daar bericht uit Thailand, uit Hua Hin? Ja, we willen eigenlijk halfwege volgend jaar weer terug naar Nederland gaan. En toen dacht ik van ja. Ik kan wel naar de Filipijnen willen. Maar als ik in Thailand heb ik nog Johannes en Sophie. En netwerk is er altijd makkelijker met mensen als zonder mensen. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga gewoon nog een keer naar Thailand toe. En om de zaak te bespoedigen had ik besloten. Ik ga niet meer de Vierdaagse lopen, wat ik eigenlijk jaarlijks deed. Maar ik ga gewoon twee keer per jaar naar Azië toe. Twee keer drie weken. Om proberen een snelle beslissing te forceren. Dus ik ben in 2007 weer naar Thailand geweest. En in mijn achterhoofd, volgende keer ga ik naar de Filipijnen. En Johannes liet me weer wat dingen zien. En ik heb wat dingetjes op eigen gelegenheid gedaan. En ik ben met Kurt, die is voorganger van die... die was toen nog geen voorganger, nu wel. Maar die was oudste van die kerk in die All Nation Christian Fellowship. En hij deed dat, hij hielp vluchtelingen, hij ging met mensen naar ziekenhuizen, betaalde rekeningen. Dus ik ging eens mee naar ziekenhuizen, maakte die ritjes zo mee. En ik werd steeds enthousiaster. En toen kwam ik terug in Nederland. En mijn zussen wisten al dat wat ik van plan was. Maar ik had het mijn ouders nog niet durven vertellen. Mijn ouders waren oud, ze waren sowieso al wat ouder getrouwd. Ze waren in de 30 toen ze mij kregen, ik was de eerste. En nooit over de grens. En als ze al over de grens geven, was het een dagje met de bus naar Duitsland of naar België. Maar thuis slapen. En dus ja, mijn ouders zaten toen in een zorgwoning, appartementje. En ik en mijn ouders toen. En toen vertelde ik eerst wat ik had gedaan in die vakantie. Niet hier een glijbaan en daar toeristisch. Nee, ik was met iemand mee geweest en ik had dat gezien en dat gezien. Over die vluchtelingen en ouders heel aandachtig. En nou, toen zei ik op een gegeven moment van nou, en als ik nou, ik denk laat ik voorzichtig beginnen. Als ik gepensioneerd ben, dan wil ik dat werk ook gaan doen. Oh, zei mijn moeder meteen. Dus als je 60 bent, wil je dat gaan doen. Ik vertelde altijd, als ik kans heb, wil ik stoppen met werk als ik 60 ben. En toen zei ik van, nou nee, het was toen 2007 hè, met Pinksteren. En ik zeg, nee, uiterlijk 2011. Oh, schokken ze toen. Nou, voor de rest werd er even niks over gezegd en ik ging weer weg. En ik stond nog even met mijn moeder op de gang te praten. Mijn vader die schokte er nog een beetje achteraan. Was nooit zo spraakzaam. En komt mijn vader ineens naar me toe. Geeft hij mijn hand. En dan zegt hij tegen mij. Ik vind het hartstikke fijn dat jij die mensen gaat helpen. Nou, ik had echt rillingen op mijn lijf staan. Dat mijn vader dat zei. En maar goed. De volgende keer naar de Filipijnen had ik gezegd. Op een ochtend werd ik wakker. Ik had een ticket willen gaan. Op een ochtend werd ik wakker. En in mijn gedachten zat dat ik eerst naar Cambodja moest. Waar komt dat vandaan? Ik denk, ja, Filipijnen ken ik niemand. Cambodja ken ik. Oh, oké, laat me naar Cambodja gaan. Dat maakt me niet uit. Ik ben dus bestuurd door de Heer. Hè? De Heer heeft mij gezegd, nee, niet Filipijnen. Jij gaat naar Cambodja. Oké. Ik had daar een zendelingen echtpaar ontdekt. En ik kreeg van hun wat, en die woonde inmiddels weer in Nederland trouwens. En ik kreeg van hun e-mailadres, ik had wat contacten gelegd en ik mocht ze bezoeken. Ik heb daar het werk gezien, ik doe heel goed werk. En, maar mijn hart lag bij die vluchtelingen in Palau. Ja, en toen ik dat voelde, toen dacht ik van ja, dan kan ik wel eigenwijs zijn en denken van ik ga lekker naar de Filipijnen. Want ja, ik kan nog niet beslissen. Maar in mijn hart had ik al beslist. God had het er al ingelegd. En... dus ja, ik heb toen Filipijnen gecanceld. En in 2008 dacht ik van nou weet je wat, dan ga ik mijn finale beslissing nemen. Ik ga nog een keer 4 weken in plaats van 3. Ik ga lekker even rondkijken, kijken wat ik kan doen. En dan, dan beslis ik dan ja of nee. Dus in 2008 ging ik weer naar Thailand. En Johannes en Sophie waren inmiddels in Nederland. En... die Kurt, die oudste van die kerk, die Amerikaanse kerk, die was in Amerika. En om gezondheidsredenen was hij wat langer gebleven dan de bedoeling was. Kurt had het voedselproject, wat Johannes en Sophie hadden opgestart voor weduwe en wezen, had hij tijdelijk overgenomen. En op een gegeven moment kreeg ik bericht van, joh... wil je 10 zakken rijst naar Palau gaan brengen? Want ja, die mensen zitten zonder en die moeten inmiddels hebben. Blijf wat langer. Ja, daar sta je dan, hè. Geen auto. Waar kan ik het kopen? En ik had nog een beetje in gedachten van waar ik met Johannes was geweest. Ja, nou, ik probeer wel wat. Het was een kennis. Gezamenlijke kennis. En hij zegt, kom, we regelen wel wat. En andere Nederlander ergens, die had nog een pick-up truck. Die zei, ja, ik wil wel rijden. Dus zo gingen we op pad met z'n drieën. En rijst ingekocht. Ik dacht, van nou, die moet ik zo goedkoop mogelijk zien te krijgen. Dus ik kom er bij zo'n groothandel. Ik zeg, joh, wat kost een zak rijst? Ja, dat is zoveel, zei hij. En toen zeg ik van, hoeveel korting krijg ik als ik 10 zakken koop? Uiteindelijk kreeg ik 8% korting. En ik met de spullen afgeleverd in Palau. Nou, en... ik had echt zo'n lekker gevoel, hey, hier zit ik op mijn plek, dit is het. En ik heb toen in Palau gezegd tegen de mensen van, ik ga nu terug naar Nederland. Ik ga mijn huis te koop zetten. Als mijn huis verkocht is, kom ik naar Thailand. En dan kom ik jullie helpen. En het was 2008. Nou, de huizen gingen echt als broodjes van de plank. Dus ik denk, nou, voor de kerst zit ik in Thailand. De Heer dacht anders. In 2008 begon de economische crisis. Ik zette mijn huis te koop, mijn huis werd niet verkocht. Ik heb nog 2 jaar moeten wachten voor ik kon vertrekken, voordat mijn huis verkocht was. Moet ik zeggen dat het geen verloren jaren waren. Ik ben in die tijd nog een paar keer heen en weer geweest naar Thailand. En ik heb best wel geleerd. En er wonen heel veel vluchtelingen ook in Nederland, ook van de Karen. En die hebben hun eigen kerkdiensten. En eens in de maand was dat in Ede. En daar ging ik altijd heen, haalde ik wat mensen op en gingen we naar Ede. Dus ja, eigenlijk in die 2 jaar heb ik best wel veel bijgeleerd. Dus het was, als ik er in eerste instantie over nadenk, van nou, verloren tijd. Want nee, ik wil in 2008, maar achteraf denk ik van nou, het is toch wel een nuttige tijd geweest. Dat ik nog even een poosje in Nederland was. Moet ik zeggen, het laatste jaar was heel erg zwaar. Want ik zat met mijn gedachten in Azië. Ik moest er wel functioneren, ik had wel een job. Even kijken, waar zijn we? Ja. Nu is het zo dat... Ik ben op weg gegaan. Maar als je dit verhaal zo hoort, dan zijn het eigenlijk Johannes en Sophie die door de Heer vooruitgestuurd zijn. En die hebben eigenlijk voor mij een pad gebaand en mijn werk voorbereid. En ik heb dat stukje wat hun gestart zijn overgenomen. Oh ja, nu wil ik eerst nog even... Na augustus 2010 ben ik dus definitief vertrokken. 28e geloof ik ben ik vertrokken. De 22e hebben we hier een uitzegeningsdienst gehad. En nu wil ik nog even een stukje met jullie lezen uit Deuteronomium. Oude Testament. En dat is hoofdstuk 10, vers 17 en 19. Oh, 17 tot 19. Want de Heer, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij behandelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Tot zover. Wat God hier zegt, is brood en kleding geven aan vreemdelingen, aan mensen die het nodig hebben. Nou moet ik zeggen, dat brood, dat moet je wel een beetje figuurlijk nemen. In Thailand wordt niet echt brood gegeten, maar daar eten ze rijst. Ja, ik heb het voedselproject overgenomen en ik ben goed gestart met 9 gezinnen. Dat was op dat moment zo. En het is nu uitgebreid tot 25 gezinnen. En er komen er binnenkort nog 3 bij. De mensen die ik help zijn of gehandicapt, of oud en ziek, of het zijn weduwen met kinderen. En daarnaast mag ik nog veel meer doen. Ik heb een relatie met een ziekenhuis in Hoorn. En ik krijg soms medicijnen die niet iedereen kan krijgen als ik ze nodig heb voor de vluchtelingen. Ik werk samen met een rolstoelproject in Chiang Mai, in het noorden van het land. En ik werk samen met een organisatie, die heet Rescue Pet Kazem. En die hebben twee ambulances en die pikken mensen op van de weg, ophalen ze op een huis en die brengen ze thuis. En dat is eigenlijk gratis, maar ze werken ook met donaties. En die doen een paar keer per jaar, doen zij ook vrijwilligerswerk, maar meestal ver weg. Ongeveer 800, 900.000 kilometer van huis. En het is deze organisatie. En ik heb er al een paar jaar mee samengewerkt. En ik ben sinds dit jaar lid geworden. En we gaan een paar keer per jaar gaan we naar ver weg. Naar de provincie Taak in het noorden. Of januari volgend jaar naar Mehongson, helemaal in het noorden. En dan gaan we met een konvooi van 15 of 20 auto's. Gaan we daarheen. En dan gaan we spullen brengen. Kleding. Ik koop dekens. Ja, het klinkt misschien raar, dekens in een tropisch land. Maar bijvoorbeeld in het noorden van Thailand kan het 's nachts erg koud zijn. Nee hoor. Nee, gewoon... Je mag het wel laten staan, maar je hoeft nog niet verder. Ja, dankjewel. Dus ik werk samen met die organisatie. En daarnaast is het zo dat ik sinds vorig jaar november heb ik een kinderthuis in Padang erbij. Dat is een tehuis met 24 kinderen van de leeftijd van 3 tot 16 jaar. En die kunnen om een of andere reden niet thuis. En ze hebben geen ouders meer of die ouders wonen in Myanmar. En dan één echtpaar die helpt hun met een beetje begeleiding. En er was een buitenlander die dat ook financierde. Maar ja, die man is overleden. En nu ben ik daarbij ingestapt. Nou, in Thailand wordt mij regelmatig gezegd, als ik in Thailand zelf ben, van, ja, werk ik toch met kinderen? Ik denk, oh, dat is gevaarlijk. Thailand, vrijgezel, kinderen, dat kan gevaarlijk zijn. Dus ik leg altijd uit, ik help gezinnen. En daar zijn ook kinderen bij. Want ja, als mensen alleen maar het idee hebben, hij helpt kinderen, dan kunnen ze daar ook andere gedachten bij hebben. En dat wil ik absoluut voorkomen, want dat is gewoon niet zo. Ja, dat is gewoon de andere kant van Thailand. Als ik in Hoa Hin ben, en in het begin legde ik uit, als ze vragen wat doe je, nou, ik ben zendeling van een kerk in Nederland. En dan is het meteen van, oh, stop maar. Nee, daar wil ik niks van horen. Tegenwoordig doe ik het zo. Ik leg uit wat ik doe aan werk. Ja, ik help mensen, ik doe dat, ik doe dat. En tegen het einde van het verhaal zeg ik, nou, dat doe ik als zendeling van een kerk. En dan is er niks aan de hand, dan pikt iedereen dat. En dan moet ik zeggen, ik ben ook een beetje een soort sociaal werker geworden. En dan niet voor die vluchtelingen, nee, voor buitenlanders. Voor mensen die daar met vaak een vet pensioen zitten. Zijn mensen heel veel problemen. Mensen die hebben een vriendin en een paar maanden later niet meer. Of ja, ik heb al 4 vriendinnen in 3 jaar. En de grootste ellende maak je mee. Er was zelfs één man in 2011. Die wilde een eind aan zijn leven maken. Die had zoveel verloren. Hij zegt van ja, ik zie het gewoon niet meer zitten. En hij ging slecht zien en... Toen zeg ik tegen hem, dat is wel het allerlaatste. Ik zeg, je hebt heel veel keuzes in het leven, maar dit is een keuze. Als je die maakt, dat is een definitieve. Je kan nooit meer terug. Nou, ik heb niet aan één stuk, maar ik heb dagenlang met die man zitten praten. Moet ik zeggen, hij leeft nog. Even kijken. Ja, dan wil ik nog iets zeggen, wat ook wel belangrijk is, denk ik. Thailand is een boeddhistisch land. Er is ongeveer minder dan 1% christenen. In het noorden zijn meer christenen, want daar gaan al de zendelingen heen en al de hulpverleners over het algemeen. Maar een Thai die wordt opgevoed met het idee dat er altijd geesten zijn. Geesten rondom het huis. Kijk, nu hebben wij ook een geest, maar goed, die helpt ons overal mee. Maar die mensen die hebben geesten, daar zijn ze bang voor. En wat zie je dan in Thailand? Dan bouwen ze bijvoorbeeld op een stukje grond wat ze hebben, bouwen ze een soort huisje. En dat noemen ze geesteshuisjes. En dat is om de geesten te plezieren. En dan denken ze, nou, als jullie daar wonen, dan heb ik binnen geen last van je. Dat is zoals het in Thailand werkt. Er was eens een keer een echtpaar bij me. En toen zei de vrouw van, hey, dat bed, dat staat verkeerd met het hoofdeind. Ik zeg, hoezo? Ja, nee, maar als je zo gaat liggen, dan slaap je niet goed. En dan vallen de geesten je last. En ik heb vaker gehoord van, woon jij alleen? Heb je geen last van geesten? Nou, meestal geef ik als antwoord van, nou, last van geesten niet, maar er is bij mij in huis één geest. En dat is een hele goeie, die helpt me overal mee. Nou, dan zie je zo'n taai kijken, daar snappen ze niks van. Goeie geest. Nu wil ik graag even een stukje PowerPoint presentatie doen. Een klein stukje laten zien over mijn werk. Er zijn ook wel wat foto's bij waarvan jullie zeggen, ja, die heb ik al gezien, maar... Hier zie je dat ik linksbovenin bij een groothandel ben. En daar koop ik tegenwoordig, is dat even denken, 1200 kilo rijst. Dat is 24 zakken van 50 kilo. En binnenkort wordt dat meer. Fotootje daarna koop ik olie en zout. Inmiddels heb ik al in Hoa Hin luiers gekocht. En garnalenpasta, dat doe ik daar links onderin. Nou, die olie van toen met Johannes tegenkwam, die kom ik nog wel eens tegen. Die loopt daar langs de weg. En dan de gezinnen die ik help, dat is linksbovenin Ai. Dat is een zwaar gehandicapt dochtertje waarvan de moeder is overleden. En oma zorgt voor haar vader wilde niet meer voor zijn gehandicapte dochter zorgen. En dus oma doet dat nu. Dus die krijgen ondersteuning. Rechtsbovenin is ook een blinde man met een paar kinderen. onderin zie je een weduwvrouw met twee kinderen. Ze heeft er drie. En ze heeft een prachtig huis. Hè? Ik bedoel, eigen huis en een stukje grond. Vrijstaand huis, wie droomt er niet van in Nederland? En dan rechts onderin hebben we Apple. Die haar vader is op een landmijn gestapt. Mist een linkerarm. Stukjes vingers van de andere kant. Is blind. En dat dochtertje zelf heeft polio gehad toen ze baby was. En die kan echt helemaal niet. Die eye bovenin, als ze me ziet te lachen. Maar die andere, die, ja, soms denk je ze reageert. Maar die reageert eigenlijk helemaal niet. En nou, hier heb ik breng ik luiers bij dat gezin. Ik ga eens in de maand krijgen ze van mij spullen. En moet ik zeggen, de reis die breng ik naar de Bijbelschool. En zij distribueren dat over de mensen die het nodig hebben. Meestal wordt het gehaald. Maar de luiers die breng ik zelf aan huis en medicijnen. En dan wordt een rolstoel uitgepakt. Er komt een rolstoel uit Chiang Mai. Dat zijn rolstoelen die komen uit Amerika. Die worden opgeknapt in Chiang Mai. En die mogen verdeeld worden over overheidsziekenhuizen. En hier ga ik op pad met een aantal fysiotherapeutes. En die gaan eens in de maand doen ze een rondje naar verschillende adressen. Niet elke maand hetzelfde adres. En dan in dit geval wordt er een rolstoel op maat gemaakt. En de volgende. En ze doen ook oefeningen met die mensen. En dat doen ze voor aan de verzorgers. En dan hopen ze dat ze die oefeningen blijven doen. Want het is wel leuk als een fysiotherapeut dat op één dag komt doen. Maar dat moet je dagelijks of een paar keer per dag doen. En hier ga ik op pad met deze organisatie, Rescue Pet Kazem. Nou, je ziet weer een hele konvooi met auto's, helemaal volgeladen. En in dit geval gingen wij naar Umphang in de provincie Taak. En dan moet ik zeggen dat het eerste stuk, dat is goed te rijden. Maar op een gegeven moment, dan het zijn echt geïsoleerde dorpen. Dus je ziet hoe de wegen daar zijn. En ik heb ook vorig jaar een vierwiel aangedreven auto gekocht. Dus, en hier, hier zie je dat, heb je nog eentje terug? Even kijken hoor. Nee, ga maar verder. nou, hier zie je allemaal spullen. Ik koop vaak rijst. En, wat ik ook doe in Huahin. Ik vraag mensen nooit om geld, maar als ik in Huahin ben, wat voor gelegenheid ook is, ik vraag altijd om tweedehands kleding. En begin vraag je steeds, en nu hoeft dat niet meer, mensen kennen mij. En ik word heel vaak gebeld, Bob, ik heb weer een zak kleding voor je. Nou, dan ga ik weer langs met mijn brommer en ik haal de zak op en ik leg hem thuis neer. En dan gaat het of naar Palau of naar ver weg. Ja, de volgende. Even kijken. Nou ja, je zag net dat in Nederland, het begint nu herfst te worden, heb je nog wel eens dat het behoorlijk mistig is. In Thailand heb je dat niet. Dit is geen mist, dit is gewoon stof. Hè? We rijden over de weg daar en het is een beetje stoffig. Ja, kan je zo hebben. Het is wel heel gevaarlijk, je moet heel goed uitkijken. Soms heel erg dicht. En je gaat met een schone auto op pad. Nou, je ziet het, hè? Na 900 kilometer ziet hij er zo uit. Af en toe gaat er een Duitse gepensioneerde tandarts mee. En zijn vrouw is tandartsassistent, hij heeft een koffer. En daar rechts zie je die koffer. En als hij 220 volt heeft, dan kan hij van alles doen. Hij kan boren en nou, dan helpt hij die mensen daar. Dan kijkt hij die monden na. Nou, wij brengen voedsel. We geven de kinderen te eten. Een goede lunch, een diner. Soms maken we er een echt lekker feestje van. We blijven soms een paar dagen, afhankelijk van hoe ver het is. Dus, we kopen allerlei spullen. Dekens, truitjes voor kinderen voor de koele periode. Ja, speelgoed. Maar ook heel veel tweedehands kleding. En hier zie je dat we weer wat spullen brengen. En ik heb al gezegd, ik ben nu lid van die club. Dus ja, ik heb ook een uniform. Dus daar zie je mij in uniform. Hebben we net een reis en allerlei spullen afgegeven bij een school. En voor de foto nog even het uniform aan. En dit is een berg tweedehands kleding. En dat is echt een enorme berg. Dat wordt heel veel. Ik breng vaak twee keer met mijn auto zakken kleding naar waar vandaan we vertrekken. En dan gaan ze dat heel compact inpakken. Nou, je denkt, waar is al die kleding gebleven? Wordt heel strak ingepakt. Want dan moeten ze zoveel mogelijk meenemen op die rit. Ja, de volgende. En dit is dat Dat gezin van die dochter, die blinde man met zijn gehandicapte dochter. En ik heb toen een tijdje terug heb ik jullie verteld van, ja, ik heb er geiten voor gekocht van de eigen business. Moet ik zeggen, de business loopt nog niet helemaal zoals gepland. Maar ja, het heeft voortgang en dit is het. Er moet nog een keer een dak komen boven de geitenfarm komen. Want het is zo dat als, ik ben bij een Nederlandse geitenfokker geweest. Zeg van, ja, hij zegt, in de open lucht, vogels die poepen en die geiten worden ziek en je bent alles kwijt. Dus daar moet ik ook nog aan gaan werken. En dan, ja, dit is een apart verhaal. Dit is trouwens in de kerk, in Oaïn, in het Hilton. En dit gezin, met de kerk in Power of Love heet die. Daar gaan we eens in de week, nu ietsje minder vaak, gaan we de Sloppenwijk in Oaïn. Ja, van de ene kant werk ik wel wat verder van huis, maar in Oaïn is ook heel veel nood. Je hebt echte sloppenwijken. En toen kwamen we dit gezin tegen. En dat vrouwtje wat naast mij staat, zijn moeder van de dochter in het midden. En die heeft nog een andere dochter. En die dochter die heeft 7 kinderen, maar die zit in de gevangenis. En die dochter met het kleintje op de arm, die was echt 16 jaar en hoogzwanger. Ja, die mensen hadden nood. Nou, toen hebben we met een aantal mensen van de kerk hebben gezegd van, nou, dit gezin gaan we gewoon volledig ondersteunen. En er zijn mensen die kopen kleding, zijn mensen die brengen eten. En in mijn geval moet ik zeggen vanuit de stichting Asia Care Foundation, de stichting die ik heb opgestart, betaal ik voor hun de huishuur. 2500 baht per maand. Hoeveel is dat? 65 euro of zo. Dat betaal ik vanuit de stichting om die mensen te helpen. En die jonge dame, die moet, de kinderen gaan allemaal naar school natuurlijk. En die jonge dame die probeert een beetje te werken. En ja, die doet ook nog een klein beetje studie. Dus de volgende vraag. Oh ja, dit is het kinderthuis in Padang. Daar ben ik, daar waren vrienden van mij. Ik ben een ex-wandelaar geweest, zoals je vertelt. Theo erachterin. Die waren al bezoek. En toen hebben we dat kinderthuis bezocht in Padang. Dat is sinds vorig jaar november dat ik dat ondersteun. En dit zijn ze. Het zijn niet alle kinderen. Het zijn in totaal 24 kinderen in de leeftijd van 2, 3 jaar tot 16 jaar. En moet ik zeggen, dat die doen het echt heel leuk. En die hebben op dat terrein, het is best een groot terrein, hebben ze wat koeien. En die kinderen die moeten wat doen. Dus ze komen terug van school en dan de ene gaat koeien melken. En de andere gaat voor de kippen zorgen. En de volgende doet weer dat. Iedereen heeft zo zijn taak op het moment dat ze dat kunnen. Dus dat is heel leuk om te zien. Dus Nou, dit is mijn stichting. Het visie en doel van de stichting. En degene die worden ingezet. Nou, ik word daarvoor ingezet. Die krijgt geen financiële vergoeding. Maar ook geen onkostenvergoeding. Als ik heen en weer rijd, al is het 1000 of 2000 kilometer heen en terug. Er is niemand die mijn brandstof betaalt. Dat doe ik uit mijn eigen zak. Want ik wil graag dat elke euro die daar in die stichting komt, dat er zoveel mogelijk van naar de mensen gaan die het echt nodig hebben. En de enige kosten van de stichting, dat zijn de kosten van de bank. Ja, daar kom je niet onderuit. En de kosten van de website. Dat is om je kenbaar te maken. Dus dat is een stukje wat ik wilde vertellen. En dan wil ik als afsluiten nog even, als deze het wil doen, nog even een stukje Bijbeltekst lezen. Ja. Oh ja, dan wil ik een stukje wat ik net gelezen heb nog een keertje lezen. En dat is Matteüs 7, vers 7 tot 12. Ja, hier zijn we. Dit volk eert mij. Oh, sorry, jongens. Yep, hier zijn we. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er wordt voor je opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen geeft? Of een slang geeft, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. En dat was graag wat ik aan jullie kwijt wilde. Ik ben ook één ding vergeten en dat is als jullie nog vragen hebben tussentijds, dat je dat kan doen. Dus ik weet niet of iemand nog even een korte vraag heeft. Achterin. Oh, hier voorin. Ah, ja, zeg maar. Ja, dat hangt vanaf waar ik heen ga. Want als, bijvoorbeeld, als ik ver weg ga, dan koop ik het op locatie. En dan is het meestal 2500 kilo. Ja. Ja. Ja, nou, ik geef de mensen een eigenlijk basiseten. Dus de mensen in Palau en dat kinderthuis in Padang, die geef ik een soort basiseten. En de basis is in Thailand, in Azië, rijst en garnalenpasta. Kapi heet dat op zijn Thais. En olie om te bakken en zout. En daarnaast, die vluchtelingen, dat zijn echt mensen uit de natuur. En die vluchtelingen die weten precies bijvoorbeeld wat ze uit de natuur kunnen eten. Ze kunnen vissen. Die mensen die kunnen. Maar dit is echt een stuk basis wat ik geef. En dat is één keer per maand. En dat momenteel is dat 1200 kilo. En dat zijn dan 24 zakken van 50 kilo. Per maand is dat. Dat is echt. Elk gezin krijgt zijn maandelijkse portie. En ja, maar goed. Ik kan het doen, want. Ik word door veel mensen in Nederland, tenminste het werk van mij, wordt door veel mensen in Nederland ondersteund. Daar ben ik heel blij mee. Ook nog een beetje, ik kom met buitenlanders in contact. Een beetje donaties uit Duitsland, uit Noorwegen, uit Finland, een beetje uit Thailand. Maar het merendeel komt uit Nederland. En ja, als er meer binnenkomt, kan ik meer doen. Sorry, wat zeg je? Even tellen. 1. Dat ben ik. Nou moet ik zeggen, dat klinkt misschien wel heel erg heftig. Maar het is zo, ik werk wel van heel veel mensen samen. Dus, en soms denk ik van nou, ik heb een leuk idee. En dan kan ik dat idee wel uit gaan voeren. Maar als je daarover praat met mensen die er echt verstand van hebben. Ja, maar dat is helemaal geen goed idee. Maar je kan veel beter, bijvoorbeeld, ik wilde graag dat er. Mensen blijven afhankelijk van mij. Als jij eten blijft geven, blijven ze afhankelijk van jou. Nou, ik vond het leuk om mensen business te geven. Nou, dan ga je erover praten met anderen. En daar is deze geitenfarm uitgekomen, bijvoorbeeld. Dus heb ik 35 geiten gekocht voor die mensen. Nou, en nog wat dingetjes die ze daarnaast ook nodig hadden. En dat is leuk om te doen. Het is wel heel leuk als jij mensen een brood geeft om te eten. En een vis om te eten. Maar het is veel handiger als je ze een hengel geeft waarmee ze kunnen vissen. Maar dan kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. En dat is wat ik probeer. Nou moet ik wel zeggen dat ik van een gehandicapte niet kan verwachten dat hij zijn eigen inkomen gaat genereren. Maar ja, als het mogelijk is, dan probeer ik dat. Nou, dan was dit hetgene wat ik aan jullie kwijt wilde. Oh, sorry. Nou, dan moet ik zeggen, de voertaal is Engels. Mijn voertaal is Engels. Maar ik zit natuurlijk ook veel in Humahin en dat is een toeristische stad. Dan moet ik zeggen, als ik op pad ga met die mensen naar ver weg, ik ben bijna altijd de enige buitenlander. En de mensen spreken, de ene spreekt 2 woorden Engels en de andere 10 woorden Engels. En dus ik heb, zeg maar, in het begin dat ik er was, heb ik een cursus gedaan. En alleen lezen en schrijven. En dat is heel erg lastig, maar ik kan een klein beetje Thais praten, een klein beetje lezen. Of een klein beetje schrijven, maar ik kan best wel veel lezen, omdat ik de karakters ken. En dat is heel handig, want als je ver weg gaat, kijk langs al die grote wegen, daar staat Krung Thep op zijn Thais. En er staat er in het Engels gewoon bank ook onder. Maar als jij zeg maar buiten de gebaande paden en er staan bordjes, dat is echt alleen maar in het Thais. Nou is het voor mij heel lastig, als ik een plaatsnaam weet hoe die heet, om dat op te schrijven. Want het Thaise alfabet is best wel ingewikkeld. Maar als ik weet hoe het plaats heet, hoe die klinkt, en ik zie dat beschreven staan, dan kan ik wel zeggen, oh ja, ik moet daarheen. Dus ik kan het wel lezen. Dus maar het is heel, het is beperkt. Beperkt lezen, schrijven en praten. Pomput pasatai niet meer. Ket jij mij? Minimaal één persoon heeft dit begrepen. Zijn er nog vragen? Dan is dat het wat ik aan jullie kwijt wilde nu.